Goedenavond, gemeente hier in de kerk en via de techniek, u thuis of in een wooncentrum of in een ziekenhuis of misschien nog wel op een camping. Samen zijn we hier samengekomen in de Adventskerk te luisteren naar het evangelie, dat ons geloof bemoedigd mag worden, misschien gecorrigeerd wat de mededelingen betreft. De bloemen van de kerk van vanavond die gaan naar mevrouw van Halsteren-Duist, wonende aan de Bikkersweg. De collecte is bestemd voor de kerk, de eerste, de tweede voor de diaconie en de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Mijn naam is Doorn, O. Doorn. Geen familie van mijn collega van vanmorgen, tenminste, niet dat ik weet. En Derek, goed dat wij samen hier weer mogen zijn ook. Voor zover ik zie zijn er verder geen andere mededelingen. Dan gaan wij nu zingen vanuit de psalm, een lied van intocht, psalm 62, het eerste couplet. Wij zoeken de stilte voor een persoonlijk gebed. Blijmoedig en vrijmoedig belijden wij dat onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u in vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. Wij willen als intro zingen op ons gebed om de leiding van de Heilige Geest, het derde couplet van lied 315. Voordat wij gaan lezen uit het Heilige Evangelie, bidden wij of de Geest van Pinksteren ons ook dit uur wil raken met zijn woord. Want, Heere Gods, wat kunnen wij zelfs in een kerkdienst uit sleur uit de Bijbel lezen? En dat is soms begrijpelijk. Want woensdagochtend dan zitten we om 11 uur bij een arts in het ziekenhuis. En we zitten vol spanning. Wat gaat de uitslag worden? Of een andere heugelijk feit. Iemand is jarig de komende week en die is met zijn gedachten bezig van dit en van dat. En dan dwalen gedachten makkelijk af. Wij zijn hier samengekomen om ons te concentreren op uw woord. En daarom bidden wij u om de geest van Pinksteren, dat wij geraakt mogen worden door uw evangelie, door woorden, door zang, door de muziek. En wij willen u bidden, geest van Pinksteren, wilt u onze harten openen, onze gedachten doen stilstaan, zodat zij als akkers de zaadkorrels van het evangelie mogen ontvangen, om vrucht te dragen, om steeds meer een leesbare brief van onze heiland te worden, uit genade. Amen. Voor deze avonddienst gaan we lezen uit Habakkuk. Habakkuk als een van de 12 kleine profeten. En als je al die 12 profeten doorleest, dan kom je een onvoorstelbaar veel pinkstervuur tegen over het leven van het Joodse volk van toen. Wij lezen eerst Habakkuk 1 en daarna zingen wij van Psalm 85 de coupletten 1 en 2. Daarna lezen wij uit hoofdstuk 2 de versen 1 tot en met 4. En daarna zingen we het derde en vierde couplet van Psalm 85. Habakkuk, profetie. Het visioen dat de profeet Habakkuk zag. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luister u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u deze ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet langer zijn loop. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen, het recht wordt verdraaid. Kijk naar de volken, let goed op, jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets nog tijdens jullie leven, iets zo uitzonderlijks, dat je het niet zult geloven als het je wordt verteld. Ik laat de Chaldeeën komen, dat grimmige, onstuimige volk dat de hele aarde doorkruist om andermans woonplaatsen te bezetten. Geducht en gevreesd is het. Het stelt zijn eigen wet, vertrouwd op eigen macht. Sneller dan panters zijn hun paarden, feller dan wolven in de avond. Hun ruiters komen aangestormd, van ver komen ze aangevlogen, als gieren duiken ze op hun prooi. Dat hele volk komt aangeraast, met geweld drukt het op. Onstuitbaar als de oostenwind, maakt het zoveel gevangenen als er zand is bij de zee. Met koningen drijft het de spot, met aanvoerders speelt het een spel, om vestingen lacht het, het werkt wat aarde op en neemt ze in, dan trekt het verder als een voordrazende stormwind, maar boeten zal wie van zijn kracht zijn godsmaat. Bent u, Heer, niet altijd mijn God, mijn Heilige geweest? Wij zullen toch niet sterven om het vonnis te voltrekken, Heer, hebt u de Galdeër opgeroepen. U hebt hem ertoe bestemd, o rots, om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen? Zwijgt u nu de wetteloze verslindt, wie rechtvaardiger is dan hij? Als vissen in de zee maakt u de mensen, als kruipende dieren zonder leider. De Galdeër slaat ze allemaal aan de haak, sleept ze mee in zijn net, verzamelt ze in zijn vuik. Daarom is hij blij en vrolijk, brengt hij offers aan zijn net, brandt hij wierook voor zijn vuik, alles voor een vette buit, een overvloedige maal. Mag hij maar doorgaan zijn netten te legen, met dogeloos volken blijven vermoorden. Habakkuk heeft zijn klachten verwoord naar zijn hemelse vader. En dan zegt hij, ik ga staan op mijn wachttoren, betrek mijn post op het bolwerk, kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen, wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Dit was het antwoord van de Heer. Schrijf dit visioen op Griffith duidelijk in platen, zodat het in een oogopslag te lezen is. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt daarvan, het ligt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven. Wie niet oprecht is, kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Als leidraad voor de verkondiging nemen wij enkele versen, Habakkuk 2, vers 4b, waar staat dat de rechtvaardige zal leven door zijn trouw, en uit hoofdstuk 3, de versen 17 en 18, als zal de vijgenboom niet bloeien, als zal de wijnstok niet voortbrengen, als zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, als zal er geen koren op de akker staan, als zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining. En daar staat er in vorige vertalingen, nochtans, en in deze vertaling staat, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. Wij zingen na de verkondiging de twee coupletten van lied 723. 723. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kort geleden trof ik iemand die tegen mij zei: jij was het die mij vertelde dat president Kennedy is vermoord. Dat was in 1963, op een vrijdagavond. Ik stond op het punt om naar de GJV te gaan, de gereformeerde jeugdvereniging. En toen werd via tv en radio bekendgemaakt dat rond het middaguur daar in Dallas president John Kennedy was vermoord. Dat schokte toen veel mensen wereldwijd, ouderen en jongeren. En die tijd was er een optimistisch levensgevoel over de toekomst. En de president van Amerika, John Kennedy, symboliseerde dat optimistisch levensgevoel ook zeker in Nederland. Want voor miljoenen mensen was hij het symbool voor vrede. Hij was het symbool dat de toekomst vredig zou worden en blijven ook. En deze president bezielde heel veel mensen, oud en jong, met de gedachte van het optimisme. Maar de werkelijkheid verliep anders. De Vietnamoorlog kwam. Afghanistan werd bezet door de Russen en later door de Amerikanen. En de bewapeningswedloop ging alsmaar door. En deze planeet waarop wij leven, deze schepping van onze hemelse Vader, kan door kernenergie totaal vernietigd worden. Ook na 1963 bleef de honger op de wereld. En wij vandaag, wij volgen alle dagen het nieuws uit Rusland en Oekraïne, uit Israël, de Palestijnen en Gaza, het noordoosten van Afrika. Dat kan ons zo bezighouden. En wij worden als christenen ook alle dagen, bijna alle uren, geïnformeerd over wereldontwikkelingen. Na 1963 veranderden de tijden. En met de tijden ook de mensen. En christenen wereldwijd kunnen het moeilijk hebben met heel veel gebeurtenissen. Christenen van alle tijden en plaatsen kunnen het moeilijk hebben met de grote dingen wereldwijd, maar ook met de stormen in eigen leven. Wij kunnen allerlei stormen ook in ons persoonlijke leven meemaken aan tegenslagen. En daar kunnen wij het moeilijk mee hebben. En dan kan zelfs ook ons geloof op de proef gesteld worden. Dan begrijpen wij niets meer van Gods handelen, van wie wij belijden, dat hij ook ons leven in zijn hand houdt. Wij kunnen het lastig en moeilijk vinden met de gebeurtenissen in het groot en ook in het klein. Wij begrijpen niets van bepaalde gebeurtenissen. Zo was het ook met Habakuk. Habakuk twistte met zijn hemelse Vader. Juist ook in zijn geloof vocht hij met de omstandigheden waarin hij was terechtgekomen. Hij vocht met zichzelf. Hij vocht met de dingen die er gebeurden. En hij vocht ten diepste ook met zijn hemelse Vader. de God van de bevrijding uit Egypte. Zijn God was niet van hout of steen, zoals heel veel andere mensen die goden aanbaden. Zijn God was de levende God van de bevrijding uit Egypte. Die handelt, die ziet en die genade geeft aan mensenkinderen, de levende. Daar worstelde deze profeet mee. En heel veel van de vragen van Habakuk ben ik ook in bijna 50 jaar pastoraat vaak tegengekomen. Bijna 50 jaar lang pastoraal bezoeken. En als ik die vragen lees van Habakuk en ik denk aan talloze bezoeken afgelopen bijna 50 jaar pastoraal, dan herken ik daar zoveel vragen in. O Heere God, waar is toch uw macht als we kijken naar de honger in de wereld? Waar is uw macht als we kijken naar de demonische krachten van geweld? Ik herinner mij de vraag van een van de catechisanten een tijd geleden. Die zei, waarom, Heere God, geeft u de Satan nog zoveel macht? Waarom is er zoveel kwaad op de wereld? Waarom? Als wij denken aan de woorden van Jezus bij zijn hemelvaart, toen hij zei dat aan hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Hij, de koning der koningen en de heer der heren. Habakuk vecht in het geloof met zijn hemelse vader. Hij begrijpt zoveel dingen niet, in het groot niet en ook in het persoonlijk leven. Habakuk. De taalgeleerden weten niet precies wat zijn naam betekent. Maar ergens kwam ik tegen dat zijn naam betekent hij die de handen wringt. Hij die de handen wringt. En dat kan ik mij goed voorstellen. Als ik dat hele Bijbelboek doorlees, ook de afgelopen week, dan was het inderdaad een handenwringende profeet. Met al zijn waaroms. We hebben er iets van gelezen vanavond. Niets weten we van zijn privésituatie. Zo'n 600 jaar voor Christus leefde hij. En het was een roerige periode. Het Babylonisch Rijk onder Nebukadnezar werd steeds machtiger. En de soldaten kwamen steeds dichter naar Jeruzalem. We lezen in hoofdstuk 1 vers 6. Zie, ik verwek de Galdeën, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte der aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen die de zenen niet zijn. De komst van de Galdeën was een tuchtroede in Gods hand. God straft Juda om zijn zonden, om zijn ongehoorzaamheid, om zijn afval. En Habakuk, hij gaat naar zijn wachttoren. Begin van hoofdstuk 2. En daar gaat hij zitten wachten op het antwoord van zijn hemelse vader. En dan horen wij hier in dit hoofdstuk dat de Heere God twee groepen mensen onderscheidt. Daar zijn aan de ene kant de rechtvaardigen. En aan de andere kant zijn daar de mensen waarvan de ziel niet recht is. Dat is een formulering om over na te denken. De rechtvaardigen enerzijds, anderzijds mensen waarvan de ziel niet recht is. Het werd voor Juda een roerige tijd. Jeruzalem werd verwoest. De tempel van Salomo eveneens. En de Joden werden als ballingen weggevoerd naar Babel. En deze woorden profeteerde Habakuk zo'n 14 jaar voor die ballingschap. Hij, de handenwringende profeet, machteloos voelde hij zich tegenover zoveel geweld, tegenover zoveel onrecht in de wereld, machteloos. Ook wij leven in een tijd met heel veel protesten. Heel veel borden en spandoeken met heel veel woorden erop. En Habakkuk houdt als het ware een spandoek omhoog. O Heere, mijn God, mijn Heilige, waarom verslindt de goddeloze de rechtvaardige? Waarom gaat de goddeloze voor de wens en de rechtvaardige heeft onvoorstelbaar verstormen en zijn leven te verwerken? Waarom zwijgt u, als u dat wel weet? Zo praat Habakkuk en vele miljoenen mensen in de loop der eeuwen met hem. Maar hij mocht niet in de zin van, ik krijg toch geen antwoord. Habakkuk gaat op een wachttoren zitten. En hij gaat wachten op Gods antwoord. God zal mij antwoorden, wat hij ook zal zeggen. Habakkuk is een profeet. En profeten hebben de opdracht om de woorden van God door te geven aan de mensen. Profeten zijn wachters op Sion's poorten. Wij zijn lid van de Protestantse Kerk in Nederland. En als protestanten, als volgelingen van Calvin en Luther, belijden wij dat elke oprechte christen door de Heilige Geest tot profeet gezalfd is. Dat wil zeggen dat wij alle geroepen worden de komende week ook om van Gods liefde te getuigen, om op te roepen de weg te volgen van zijn Zoon, onze Heiland. Zwijgend staat Habakkuk daar eerst op zijn wachtpost. Hij moet Gods woorden gaan doorgeven. Hij zwijgt om naar Gods stem te luisteren. Wij begonnen daarmee uit de psalmen te zingen aan het begin van deze dienst. Wij leven in een tijd dat wij zwijgen vaak moeilijk vinden. Als er een bijeenkomst is van een aantal mensen en er valt een stilte, dan zegt men gauw de dominee gaat voorbij. Er is onderzoek geweest van het Nederlands Bijbelgenootschap. Hoeveel mensen, hoeveel meelevende christenen persoonlijk uit de Bijbel lezen. En de uitslag was toen ongeveer 14%. En van ambtsdragers 25%. Thuis aan tafel als gezin uit een Bijbel lezen is toch een redelijk goede protestantse gewoonte. Maar persoonlijk, om je in het geloof terug te trekken op een wachttoren, dat vraagt een andere instelling. Dat vraagt, en laat ik een voorbeeld noemen uit Westerbork. Daar in Westerbork, daar in Drenthe, daar staan 14 radiotelescopen. En die telescopen die tasten het heelal af voor signalen. En daaromheen, daar is een storingsvrije zone. Daar komt geen auto, geen brommer, geen mobiel telefoon, noem maar op. Vonken van bougies leiden die signalen af. Zo is het ook in het geloofsleven. Wij hebben storingsvrije tijden nodig om ons geloof te mogen laten voeden. Vanuit Gods woord en door zijn geest. Vanochtend, ouderling van dienst, is ook hier in de consistorie het consistoriegebed uitgesproken. En er zit een geschiedenis achter. Het consistoriegebed is ontstaan in de tijd van de reformatie. Toen protestanten in het geheim bij elkaar kwamen en de Spaanse soldaten vele broeders en zusters doden. Ook de eerste protestantse dominee in Nijkerk werd door Spaanse soldaten gedood. In die tijd ontstond het consistoriegebed. En de essentie daarvan is dat er een storingsvrije uren mag komen om de harten van de mensen te mogen laten openen. Een consistoriegebed is ervoor dat er een storingsvrije tijd komt om naar Gods woord te luisteren, te zingen, te musiceren. Daarvoor wordt nog steeds het consistoriegebed gebeden, dat wij beseffen, ook op dit moment, staan hier geen marchusees rondom de Adventskerk om ons te bewaken. Maar marchusees die staan ook vandaag en gisteren bij Joodse scholen en synagogen om te voorkomen dat er antisemitistische dingen gaan gebeuren. En Habakuk die trekt zich terug op een wachtpost. Die gaat wachten op Gods antwoord. Toen ik 19 jaar was, 20 jaar diende ik dienstplichtig bij de luchtmacht. En enkele keren moest ik op wacht staan met zo'n geladen Uzi. Want de Rode Armee-fractie die kon ons overvallen. En je was er mentaal op voorbereid om zo'n confrontatie aan te gaan. Maar ik herinner mij de kerstnacht van 1967. Wat een sterrenhemel. Wat een wachten. Ik stond op een wachtpost in Duitsland. Tweede groep geleide wapens. En ik herinner mij die nacht dat ik dacht aan Habakuk. Ik dacht dan thuis aan mijn ouders, mijn broers en mijn zussen. En die nacht mocht ik mijn schepper aanbidden, die de maan en de sterren heeft geschapen. Een wachttoren, een moment van geloofsvoeding. En dan komt Gods antwoord. En dat mogen wij elkaar vanavond doorgeven. De rechtvaardige zal leven door zijn trouw en door zijn geloof. De rechtvaardige is de mens die staat in een eerlijke verhouding tot zijn hemelse Vader. En dat kan alleen door het geloof. Wij hebben in ons leven heel veel verhoudingen. Relaties. Wij hebben zakenrelaties en vriendenrelaties en huwelijksverhoudingen. Maar hoe is onze verhouding tot onze hemelse Vader? Wij kunnen als mens en ook als christen van vandaag al of niet kritiek hebben op van alles en nog wat. Maar hoe is onze persoonlijke verhouding tot de Heere God als het gaat om zonde en om schuld die wij naar Hem hebben en ook naar elkaar toe? Die verhoudingen die zijn alleen een goede balans vanuit het geloof. Ik heb deze vraag bij pastorale bezoeken best wel eens gehad. Van hoe weet ik nu dat ik rechtvaardig ben voor de Heere? Is een vraag die naar mij afkwam dan in de rol van predikant op dat moment. Hoe weet ik dat ik rechtvaardig voor God ben? En dan horen wij het antwoord uit de profetie van Habakuk. Wat God zegt van de onrechtvaardige. En ik citeer. Wee hem die zich verrijkt met wat niet van hem is. Wee hem die onrechtmatig gewen bijeenbrengt. Wee hem die de stad met bloed bouwt. Wee hem die zijn naaste gif doet drinken. Wee hem die afgoderij pleegt. Hele concrete, praktische dingen die niet van de Heere God zijn. Hij haat juist opgeblazenheid en hoogmoed. Dat is iets waar Habakuk zo duidelijk in is en misschien ook zo fel dan op reageert. Want juist bij de Galdeën ontdekte de Heere God hoogmoed en trots. Het blijft voor hem niet verborgen. Het is openbare hoogmoed. En daarom was er ook voor de Galdeën geen lange toekomst weggelegd. Hun trotse politiek bleef niet definitief. leven op aarde, leert het evangelie, is er vooral en alleen voor de rechtvaardigen. En Habakkuk krijgt van de Heere God deze zekerheid, dwars door alles heen. Zijn vragen werden niet allemaal direct beantwoord. De Chaldeeën kwamen en er gebeurde heel veel onrecht in die periode in het leven van Habakkuk. Maar toch, nochtans, al bloeit de vijgenboom niet meer, al geven de akkers geen spijs meer, nochtans zal ik juichen voor de God die mij redt. Wat er ook gebeurt, wereldwijd, Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, noem maar op, wat er ook gebeurt in ons eigen leven, welke stormen er in ons eigen leven losbreken, nochtans zal ik juichen in de God die mij redt. Nochtans, daar moest Habakkuk het mee doen. Daar moeten wij het mee doen. Broeders en zusters, als ook stormen in ons leven losbreken, dit is de grondhouding van de relatie tussen God en ons, en dat heeft alle eeuwen door gezegd moeten worden. Wat is er veel in mijn leven veranderd, zei een korte tijd geleden iemand tegen me op de boerderij. Hij had een boerderij gehad in zijn leven, op de boerderij veel veranderd, maar ook in de kerk, ten goede en ten kwade. Maar de grondhouding van het geloof bleef alle eeuwen door dezelfde. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Paulus nam dit later over in Romeinen 1. En Luther, de man van de reformatie in Duitsland, 1517, dit bijbelgedeelte, deze tekst, was de stoot tot de reformatie. Wij allen hebben onze barons. Als we jong zijn, 17, 18 jaar, of 19 jaar, als ik aan mijn eigen tijd denk, dienstplichtig bij de luchtmacht, dan mag je ouder worden. Oud en jong hebben de barons over de kerk en over het geloof, over jezelf. Habakkuk heeft het mogen uitzingen. Toch, nochtans, zal ik juichen voor de Heer, de God die mij redt. 2025. Wij leven na Golgotha. Het is niet waar dat God niets hoort en niets weet. Hij ziet ook vandaag het onrecht wat er gebeurt op deze aarde, en het groot en het klein. Daarvoor zond hij zijn zoon, Jezus Christus, naar onze wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven mogen hebben. Onze ongerechtigheden heeft hij verbrijzeld. Kijk naar Golgotha, kijk naar Jezus kruis. Daar geeft God antwoord op al onze vragen, op al onze waaroms. Tot Jezus zelfs toe, die aan het kruis nog vroeg: waarom heb gij mij verlaten? God liet hem toen niet los, maar wekt hem op uit de dood. Het onrecht is er op de aarde. De rechtvaardige is het evangelie ook vanavond, zal leven door zijn geloof. Juda ontkwam niet aan de macht van de Chaldeeën. Er werden vele mensen gedood en weggevoerd, en de akkers werden vernietigd, de schapen verdreven. Dat gebeurde allemaal binnen 25 jaar in de tijd van Habakkuk. En wij kennen de woorden van Jezus over de periode waarin wij leven. Jezus zegt ergens: De ongerechtigheid zal van alle kanten toenemen. De liefde van velen zal verkillen. Wij zijn er in onze tijd getuigen van een onvoorstelbare secularisering. Wij horen van de apostel Johannes, de eendtijd zal zo ernstig zijn, dat de Heer ter wille van de uitverkoren die tijd zal verkorten. Anders is het voor de gelovigen, voor de volgelingen van Jezus niet uit te houden, lezen we. En wij leven ons leven hier in onze dorpen en steden. Lief en leed proberen we als gemeente te delen. En vanavond mogen wij die woorden meenemen naar huis toe. De week die komt. En misschien dat u de komende week iemand treft van eigen gemeente of van een andere kerkgenootschap. En het gesprek komt misschien wel in een supermarkt of op een voetbalveld, wie zal het zeggen, dat iemand aan u vraagt of iemand aan jou vraagt, waar ging nou zondagavond in de Adventskerk de preek over? Wilt u dan blijven denken aan die handen van Habakuk? Want er zijn momenten dat ik mijzelf ook een Habakuk voel. Als ik denk aan al die oorlogen, dan voel ik mij ook als een handenwringende christen aan alle onrecht. En het groot, maar ook het onrecht, femicide, noem maar op, wat er gebeurt op onze aarde, dan voel ik mij een Habakuk, een handenwringende christen van 2025. En dan ga ik zitten op een wachtpost. Dan ervaar ik als christen dat mijn handenwringende handen, gevouwen handen gaan worden. Amen. Na het Pinksterfeest waarover we lezen in de Bijbel, kwamen steeds meer mensen vanuit allerlei volken tot het christengeloof. En de vraag was, ja, als je christen wordt, wat geloof je dan? En wat geloof je juist ook niet? In die jaren, de tientallen jaren na het Pinksterfeest, ontstond het zogenaamde apostolicum. De geloofsbelijdenis van de apostelen, artikel voor artikel. Wij willen ook ons geloof als oefening voor de week die komt ook belijden wat wij geloven. En als antwoord zingen wij uit de evangelische liedbundel 275 de coupletten 1 en 4. Mag ik verzoeken te gaan staan? Wij zijn niet de eersten die deze woorden belijden. Wij staan op de schouders van talloze generaties voor ons. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden. Ik geloof in de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. met deze laatste woorden op onze lippen, gezongen vanuit onze harten, gaan we samen danken en bidden. Heere onze God, zo mogen wij deze woorden zingen. Wij zijn wachtende christenen. Wij zijn wachtende christenen op onze wachtposten. Wij verwachten onze heiland terug, dat hij terug zal komen voor eeuwig. Wachtende christenen, wij danken u voor het evangelie vanuit het Bijbelboek Habakuk, dat de rechtvaardige zal leven uit geloof, niet uit eigen verdiensten, niet uit goede werken zoals de toenmalige Rooms-Katholieke leer was en nog steeds ook is, de leer van de goede werken, maar dat het genade is, dat het uw genade is dat zij mogen leven en voor eeuwig behouden worden. Daarvoor willen wij u danken. Heere God, wij bidden u voor onze wereld. Wij zijn op sommige momenten ook hetzelfde als Habakuk. Wij zijn handenwringende mensen. Wanneer wij zoveel wereldgebeuren aan onrecht zien, alle dagen op de tv, of in ons persoonlijk leven, waar de stormen van teleurstellingen, van breuken, van ziekten zijn losgebroken, altijd opnieuw mogen daar die woorden klinken uit het evangelie. Nochtans, toch, zal de vijgenboom bloeien, zullen de vogels blijven zingen, want u bent onze schepper. En daarvoor danken wij u, voor de bemoediging om de pelgrimstocht van het geloof vol te houden. Danken wij u dat wij wachtende christenen mogen zijn, wachtend wanneer de laatste bezuin zal klinken. Wij bidden u, wij zingen, wij kreunen met miljoenen broeders en zusters de eeuwen door, ook vandaag. Maranatha, kom toch, Heer. Amen. De collecten zullen nu worden gehouden zoals die vermeld zijn aan het begin van de dienst. En daarna zingen wij een lied ook van belijden, lied 885 uit het liedboek Groot is uw trouw, o Heer. met deze woorden van het evangelie, Gods trouw aan ons betoont, mogen wij ons openstellen en de stilte ook hier van het kerkgebouw om Gods zegen te ontvangen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.